Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God den Vader en van den Heere Jezus Christus door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu samen uit de 26e psalm, daarvan het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. We lazen nu het tweede vers van Psalm 26. Gedeelt uit Gods heilig woord dat u voorgelezen zal worden, kunt u vinden in het boek Rut. Daarvan het eerste hoofdstuk, de eerste 14 versen. Wij noemden u Rut 1 tot en met het 14e vers. Doch stellen wij ons vooraf onder de heilige wet des Heren en zingen na het voorlezen van de wet uit Psalm 119, het 19e vers.
Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn 2 zonen. De naam nu deze mans was Elimelech en de naam zijner vrouw Naomi. En de naam zijn er 2 zonen, Machlon en Giljon, Efraters, van Bethlehem Juda. En ze kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar zij werd overgelaten met haar 2 zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En ze bleven al daaromtrent 10 jaren. En die 2, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar 2 zonen en na haar man. Toen maakte ze zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging ze uit van de plaats waar ze geweest was en haar 2 schoondochters met haar. Als ze nu gingen op de weg om weder te keren naar het land Juda, zo zeide Naomi tot haar 2 schoondochters, gaat heen, keert weder. En iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geef u dat gerust vindt, en iegelijk in het huis van haar man. En als ze haar kuste, hieven ze haar stem op en weenden. En ze zeiden tot haar, wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide, keert weder, mijn dochters, waarom zoudt ge met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, dat ze u tot mannen zouden zijn? Keert weder, mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt ge daarnaar wachten, totdat ze zouden groot geworden zijn? Zoudt ge daarnaar opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters. want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven ze haar stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan.
De voorbede zal geschieden voor Mirjam van Dam, die deze week voor een behandeling in het Jozefziekenhuis moet worden opgenomen, en voor mevrouw Beekman-Bossenbroek, die na een ongeval gisteravond in het Bleulands ziekenhuis moest worden opgenomen. Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, uw hand brengt ons samen in ons bedehuis. En hoe betoont ge daarin uw langmoedigheid en sparende goedheid over mensenkinderen die het niet goed gedacht heeft u in erkentenis te houden en die ook deze week uit en ingeleefd hebben dat er niemand is die uit zichzelf naar u zoekt en naar u vraagt. Heere, wat een wonder toch, dat u nu nog naar gevallen mensenkinderen wilt zoeken en vragen, en dat ge de bediening van uw woord verordend hebt, om uit het gevallen mensengeslacht uw verkoren bruidsgemeente te zaligen, terwijl ge de gevallen engelen voor eeuwig liggen laat in de staat waarin ze zichzelf hebben gebracht. Heren, wij kunnen toch niet zeggen dat de engelen minder gezondigd hebben dan wij. Wij kunnen toch niet zeggen, Heren, dat er in de mens meer redenen waren geweest dan in ons om nog naar mensen om te zien en naar mensen kinderen te vragen. En u hebt ge in uw eeuwig welbehagen de engelen niet aangenomen, maar het zaad Abrahams aangenomen. En om nu verloren Adams zonen en dochteren te herstellen in uw gemeenschap, is uw lieve schootzoon mens geworden en heeft hij het zaad van Abraham willen zijn om een schare te zaligen die als het zand aan de oever van de zee en als de sterren des hemels in menigte zou zijn. Heere, daartoe brengt ge ons nog samen vanmorgen. Zoudt ge uw verkiezend welbehagen onder ons willen volvoeren, Heere? Mocht het zijn dat er nog werk en arbeid is in de gemeente voor u, gezegende Heere Jezus Christus, om als profeet onwetenden te leren, om als priester uw dierbaar bloed toe te passen aan schuldige zondaren, en om als koning te trekken uit de macht des duivels tot uw wonderbaar licht. Zegen daartoe de bediening van uw woord. Vanmorgen, als u het geeft, zal uw woord tot ons spreken over Orpa, die zo ver is meegegaan en die zoveel had om jaloers op te worden, en die zoveel vertoonde wat leek op het waarachtige werk van uw geest, maar die bij de grens van Moab enkele voetstappen van het land van Israël verwijderd haar schoonmoeder kuste en is weergekeerd tot haar land en tot haar goden. Heer, het kwam in het leven van Orpa openbaar dat zij het waarachtige werk van uw geest miste. Bij zovelen komt het pas in het sterven openbaar, of pas aan de overzijde van de doodsjordaan, waar de dwaze maagden uit moeten roepen: onze lampen gaan uit, we hebben geen olie meer in onze vaten.
Heere, mag uw woord dan vanmorgen gebruikt worden tot ontdekking van zulke orpa's, die misschien niet ver van het koninkrijk God zijn, maar die toch in wezen, in het diepst van hun leven, vreemdelingen zijn van het wederbarende werk van uw geest. Vreemdelingen ook van de droefheid naar u. Vreemdelingen ook van het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Gedenk, Heere, de gemeente. Er kan veel in ons hart zijn dat in de weg staat. Zoveel wat ons af kan trekken van uw woord en van het ene nodige. Heere, wil alles eens wegbannen. Geef dat het waar mag zijn vanmorgen wat de oude wijze man sprak, waar het woord des konings is. Al daar is heerschappij, opdat we een ogenblik heilig vergeten mochten al die dingen die ons kunnen bekommeren en verontrusten en ons hart kunnen bezetten zelfs tot in de nacht. We vragen u voor degenen die met ons niet mee kunnen komen, thuis met ons meeluisteren en meeleven, voor de zieke mensen, Heere, van jong tot oud. Een van onze catechizanten die de komende week een behandeling in het ziekenhuis moet ondergaan, zij zal er tegenop zien, maar wilt u haar nog helpen? En dat ze ook deze zorg in haar jonge leven mocht leren leggen aan uw goddelijke voeten, en in alle eenvoudigheid zou mogen leren vragen of u met haar zou willen optrekken, dan kunnen we overal door. Gedenkt u ook aan die moeder en weduwe die gisteravond een ongeval overkwam en die een been brak en wellicht vanmorgen nog in het ziekenhuis geopereerd moet worden. De gedachten zullen zich vermenigvuldigen in haar hart. Heere, ze is al op jaren gekomen. Zulke ingrepen kunnen zulke grote gevolgen hebben, die zich lang kunnen doen gevoelen in ons leven. Maar mocht het ook tot gevolg hebben dat ze u in de stilte van het ziekenvertrek zou mogen leren aanlopen als een waterstroom, opdat ze haar ziel als een buit zou mogen leren uitdragen. We vragen u ook voor een vrouw en moeder in de gemeente die enkele maanden geleden een ingrijpende operatie onderging en rond wie haar gezondheid nu onverwacht weer grote zorgen zijn gekomen. U weet de ernstige kwaal waaraan zij leidt. Heere, die opnieuw zich geopenbaard heeft. U weet het opzien in haar hart, de zorg van de doktoren, de zorg ook van degenen die haar lief zijn. We mochten ze u bevelen, Heere, haar in het opzien, in de moeite. Och, betoont u nog dat u helpen kunt en helpen wilt, ook waar wij het allerminst nog durven verwachten. Wees ook met haar man en haar kinderen, en bijzonder ook met hun zorgenkind. Vele noden zijn er zo in de gemeente. Wij bevelen u ook die grootouders onder ons, die in diepe zorg en smart verkeren, waar een geliefd kleindochtertje van ruim 2 jaar in de afgelopen week bijna verdronken is, en in zulk een ernstige toestand naar het ziekenhuis moest worden gebracht, dat voor haar leven zeer wordt gevreesd. Heere, gij weet de strijd die door de dokters gestreden wordt. Maar als de dood ermee gemoeid is, Heere, dan hebben wij geen geweer meer in die strijd. Zoudt u de grootouders en bijzonder ook die jonge ouders die zo verslagen daar neerzitten willen geven wat ze behoeven? Mocht het in uw lieve raad bestaan, Heere, spaar dan dat jonge kindje. En mocht uw weg anders zijn, doe ons dan berusten in uw goddelijke wijsheid. En leer ons dan u volgen door bezijde, maar ook door onbezijde wegen. Zo bevelen we alle noden uit de gemeente. Gij weet ze, Heere. Maar ge wilt er door den huize Jacobs om gevraagd zijn. Sterk ook uw knechten, die geroepen worden uw woord vandaag te bedienen. Gij weet hoe zij ervoor staan. Help ook uw zieke knechten die uw woord niet kunnen brengen. En wilt u ook onze studenten gedachtig zijn, bijzonder hen, die in het midden van de gemeente een stichtelijk woord mogen spreken. Heere, gedenk zo aan uw algemene christelijke kerk, vergaderd over de ganse aarde, maar wil ook onder ons zijn, uw dienaar helpen en bekwamen, en met uw godheid, majesteit, genade en geest ons nog verkwikken en verblijden in de toren des ontfermens gedenkend, om Jezus wil. Amen. Uit de 25e psalm zingen wij de versen 8 en 10. Zie op mij in gunst van boven, wees me toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt me neer. Ik roep u aan in angst en smart, duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden, hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak me niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellenden, laat uw hand in tegenspoen Israël verlossing zenden. Terwijl wij het 8e en 10e vers zingen van psalm 25, krijgt u gelegenheid voor diaconie en kerk uw gaven af te zonderen. De Heere zegene u en uw gaven. geliefden. De tekstwoorden die deze morgen uw aandacht vragen, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte van Rut 1 en daarvan bijzonder de versen 7 tot en met 14. Wij noemden u het 7e tot en met het 14e vers van Rut 1. Ik lees u de woorden die de kern vormen van de stof van onze overdenking van deze morgen, waar eigenlijk alles in opgesloten ligt. Je kunt die woorden vinden in het 14e vers, het middelste gedeelte, waar we Gods woord en onze tekst lezen als volgt: en Orpa kuste haar schoonmoeder. Tot zover. Wij bezien in onze tekstwoorden vanmorgen Orpa op weg naar Bethlehem. We letten met s'Heeren hulp op een veelbelovend begin. In de tweede plaats op een ernstige beproeving. En tenslotte op een droevig afscheid. Orpa, wij bezien haar op weg naar Bethlehem. En letten eerst op een veelbelovend begin, het 7e versje, waar we lezen van dat kleine gezelschap, 3 mensen, die daar gaan uit de velden van Moab om weder te keren naar het land van Juda. We letten op Naomi, we letten vanmorgen nauwelijks op Rut, maar we letten in het bijzonder op Orpa. De tweede plaats overdenken wij een ernstige beproeving, vers 8 tot 13, waar Naomi met alles wat in haar is schijnt te proberen haar beide schoondochters te doen wederkeren naar het land van Moab. Maar ze op die wijze zo indringend beproeft. En we letten erop in onze tweede gedachte waarom Naomi dat doet. En waarom ze nu niet één woord spreekt om die twee meisjes jaloers te maken op het land van Bethlehem en op de God van dat land. In de derde plaats staan we stil bij een droevig afscheid, het 14e vers, waar ze allebei gaan wenen, die twee meisjes, wederom, maar hoe Orpa haar schoonmoeder kust en die woorden hebben hier de geladen betekenis van kust ten afscheid. Maar Rut kleefde haar aan. De tekst begint in het 7e vers met deze woorden: daarom ging zij uit van de plaats waar ze geweest was. Daarom, niet overheen lezen. Het geeft dus de oorzaak aan waarom de grijze Naomi terugkeert na een verblijf van 10 lange jaren uit de velden van Moab naar het land van Juda. Daarom, waarom ging ze dan uit van de plaats waar ze geweest was? We hebben het vorige week gehoord, geliefde. Niet omdat ze haar man kwijt was. Niet omdat ze haar twee jongens had moeten begraven. Niet omdat ze daar tot inkeer gekomen was door de slagen die ze van de Heere ontvangen had. Ook niet vanwege de armoe die ze daar in Moab was gaan leiden. Zelfs niet omdat ze gehoord had dat er in het land van Juda weer eten in overvloed was. Maar omdat ze hoorde dat de Heere zijn volk bezocht had. De Heere, staat er, Jehovah, de getrouwe verbondsgod, die tegenover haar 10-jarig afhoereren en haar 10-jarige ontrouw was gebleven de ik zal zijn die ik zijn zal. Waar zij dat verbond jaren vergeten had en de God van dat verbond vergeten had, dagen zonder getal, daar betoont de Heere dat hij zijn volk nooit vergeet. En wanneer ze dan hoort dat de Heere zijn volk bezocht heeft, dus dat hij daar weer woont. Dat nu Gideon richter is over Israël, de Heere zijn gunst weer betoont. Dat het weer waar geworden is wat we lezen in de 85ste psalm. Dat het land zijn volle garven weer mag bieden. Maar bovenal dat de Heere zijn rijke gunst zijn volk weer doen zien. Wil, welgeliefde, dan gaat ze terug. Daar gaat ze onderdoor. Wanneer die trekkende liefde, die ze zoveel jaren geleden ook in haar leven had leren kennen, weer levendig wordt. Daarom, staat er, ging ze uit van de plaats waar ze geweest was. De plaats waar ze geweest was. Misschien kent u geliefden ook wel in uw leven zo'n plaats waar u geweest bent. De plaats die gewaagd van uw zonden, van uw afhoereren, van uw vergeten van God. De plaats die getuigt van uw eigenwillige leven. Een weg buiten God en buiten zijn gemeenschap. De plaats waar ze geweest was. Een plaats waar ze al haar leven lang met tranen en met schaamte aan had moeten denken, geliefde. Ik weet van een oud kind des Heren, die nu mag dienen als dienaar des woords. Ik weet, geliefden, hoeveel jaren hij, heeft het mezelf verteld, heeft doorgebracht in het Rotterdamse voetbalstadion. Elke zondag opnieuw. En die man kan daar niet langskomen, of zijn ogen vullen zich met tranen. En hij moet schreien achter het stuur van zijn auto. De plaats waar hij geweest was, die tegen hem getuigt, waar hij zoveel kostbare jaren genadetijd vermorst had, en waar hij de Heere gegriefd en beledigd had. Zo had Naomi ook een plaats waar ze geweest was. En we zien haar daar in gedachte gemeente nog een laatste blik werpen op het huisje. Daar in die vallei in Moab, waar ze met haar man en haar twee jongens 10 jaar geleden was aangekomen. Toen was ze nog vol. Ze was nog rijk. Ze hadden nog heel wat spulletjes uit het land van Juda meegenomen. En als ze nou vertrekt gemeente, nou heeft ze niets meer dan een beetje teerkost op de reis. En als ze straks in Bethlehem komt, dan moet ze zeggen: vol ben ik heen getogen. Maar ledig heeft me de Heere doen wederkeren. Een beetje eten en wat drinken. Meer is er niet. En in mijn gedachten zie ik ze nog een ogenblik lopen naar die plaats waar 3 spelonken zijn. En daar staat die oude weduwe te mijmeren bij de grafspelonk van haar man. En in wat droeve omstandigheden ze haar Elimelech kwijtgeraakt is aan de dood. En het wordt allemaal eigen schuld voor die oude moeder, geliefde. Had ze maar gewaarschuwd. Had ze hem maar gewezen op het verkeerde van zijn weg. Nee, de hand des Heren is tegen me uitgegaan. Dat leeft zo in haar hart. Het is haar van geen mensen aangedaan. Maar dat haar man daar in die spelonk ligt nu al zoveel jaren, dat ze weduwe is, is haar schuld. En dan staat ze bij het graf van Mahlon, haar jongen. Wie zou kunnen zeggen wat het is om bij het graf van een kind te staan, gemeente? Een kind dat zonder haar hart heeft gedragen, maar dat hier ook gestorven is, in die ellendige velden van Moab. En dat kind dat door haar schuld, want zo beleeft zij het nu, afgedwaald is. Ach, ze had dat kind mee kunnen nemen naar de tabernakel. 20 jaar oud ongeveer was hij, toen ze uit Bethlehem weggingen. Ze heeft zo vaak de gang naar Silo met de jongen gemaakt. Maar ze heeft hem afgetrokken van Gods dienst. Dat heeft zij gedaan, zij ontaarde moeder. Ze heeft haar kind gebracht in een land waar de afgoden werden gediend. Ze heeft gemaakt dat haar jongen niet meer op kon gaan, o, onder de dienst des Heren. Kunnen we begrijpen, gemeente, dat ze straks tegen haar schoondochters zegt: het is mij veel bitterder dan u. Dat wordt allemaal schuld. Hoe ze Mahlon en Chiljon op een dwaalspoor bracht En hoe het haar schuld is dat die jongens thuis kwamen met wereldse meisjes. En hoe de dienst van Moab ook in haar woning is doorgedrongen hier in de vlakke velden. Geliefde, daar heeft God de schuld niet meer van. En daar heeft de man de schuld en die Moabitische meisjes de schuld niet meer van. Maar de hand des Heeren is tegen mij uitgegaan. Daar staat ze. Maar ze heeft er niet lang meer gestaan. Want het heimwee dat haar naar Bethlehem Juda trok. En dat haar trok naar Gods volk is haar te machtig. O geliefde, ze verlangt naar haar vaderland. Dat is te begrijpen. Maar weet ge waar die oude moeder ook naar verlangt? Naar dat volk van God. Waar ze 10 jaar niet naar omgekeken heeft. Er wonen daar in Bethlehem nog bloedvrienden van haar. Met wie ze zo'n innige band had. En hoe ze die mensen nou 10 jaar heeft kunnen verlaten, kan ze nu niet meer begrijpen. Hoe ze het nou 10 jaar heeft kunnen uithouden zonder 1 keer een kind van God te ontmoeten. Geliefde, ze kan het zelf niet meer begrijpen. Ziet u hoe ver het weg kan gaan in het leven van Gods kinderen? Wanneer ze God verlaten en eigen wegen gaan, dan raken ze niet alleen de Heere kwijt, maar ze raken ook zijn volk kwijt. Ze raken ook de omgang kwijt met die mensen. Waar ze vroeger wel eens van zeiden, uw liefde is me wonderlijker dan de liefde der vrouwen. Ze begeren dat ook niet meer. Ze komen alleen te staan. O, en u verlangt ze naar haar land, maar ook naar Gods volk. Maar bovenal naar de God van Israël zelf. En het is maar in haar hart. Ze kent die psalm nog niet. Maar die psalm zou haar innerlijk zo kostelijk hebben vertolkt. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, die vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, daar wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. O God, hoe heb ik het 10 jaar kunnen uithouden zonder naar de kerk te gaan, zonder mijn voeten te zetten in uw voorhoven. O God, o God. En ze buigt haar hoofd diep in schuld en ze gaat op weg. Daarom ging ze uit van de plaats waar ze geweest was en haar 2 schoondochters met haar. Dat had ze niet verwacht. Dat had ze niet verwacht. Ze heeft met die meisjes een goede band gekregen. Die kinderen zijn ook voor haar schoonmoeder lief geweest. Straks zal ze gewagen van de weldadigheid die Orpa en Rut bewezen hebben bij de doden, maar ook bij haar. Toen de mannen stierven, Mahlon en Chiljon, zijn ze niet naar hun eigen ouderlijk huis teruggekeerd, die meisjes. Maar ze zijn ingetrokken in het huisje van de schoonmoeder. En daar hebben ze met voorbeeldige liefde voor hun oude moeder gezorgd, hoe het mogelijk gemeente. 2 wereldse meisjes die menig kerkmens nog een voorbeeld geven. Ze hebben die oude vrouw zo lief gehad. En ze hebben enkele jaren, hoe lang weten we niet precies, maar ze hebben enkele jaren zo samen geleefd. En dat ze aan haar verbonden waren, dat wist ze wel. Maar alles wat ze verwacht had, dit niet. Nu ze met haar schamele koffertje en haar weinige teerkost naar het noordwesten wegtrekt, naar de veren van de Jordaan. Ze had niet verwacht dat haar schoondochters mee zouden gaan, maar ze gaan mee. En ze hebben een tijd lang gezwegen. Ook Orpa en Rut hebben teerkost op de weg meegenomen, voedsel voor onderweg. En aanvankelijk lopen zij daar zo zwijgend. 3 weduwe gemeente. Alle 3 gesierd met het weduwkleed. Een oude grijze vrouw. Ach, ze is nog niet eens zo oud. Maar ze is grijs geworden in korte tijd. Dat kan gebeuren, gemeente. We hebben wel gehoord van mensen die in 1 nacht grijs geworden zijn. Van verdriet. Wanneer de Heere een slag sloeg in het gezin. In 1 nacht. Ik weet ook van een oude predikant, ik zal zijn naam niet noemen, die jarenlang uitzag naar de persoonlijke toepassing van het bloed aan zijn ziel, toen de Heere dat kwam doen in een late avond, dat hij de volgende morgen grijs was. Zoveel van de liefde Gods in die nacht genoten, dat hij het niet op kon. En zijn haren waren wit. Dat kan ook. En dat is kostelijk, gemeente. Naomi is zo oud nog niet, toch is ze grijs, gebogen. En die twee meisjes, die jonge weduwen, zijn nog jong. We laten u vanmorgen Rut maar rusten. We hopen dat volgende week nader te bezien. Nu valt de aandacht bijzonder op Orpa. Orpa die ons in Gods woord getekend staat als een waarschuwend voorbeeld. Wat dat betreft, gemeente, heeft Orpa in de Bijbel een plaats zoals ook de vrouw van Lot. Een baken in zee. Een waarschuwend voorbeeld. Ook zoals de vijf dwaze maagden. Met haar, met die vrouw van Lot en met die dwaze maagden zouden wij ook Orpa vanmorgen kunnen vergelijken. Ik sprak van een veelbelovend begin, onze eerste gedachte. Ja, geliefde, zullen we nu eens kort bezien wat die Orpa allemaal had. Ze had, als ik het goed gezien heb in de schrift, ze had vier dingen om jaloers op te worden. Vier dingen die menig een vandaag de dag zou bestempelen als de vruchten van Gods Heilige Geest. Vier dingen waarvan sommigen van ons er misschien één hebben. Misschien op grond van het bezit van dat ene, misschien al menen dat het goed met ons gesteld is. Ja, misschien op grond van dat ene al ten avondmaal gaan, bijvoorbeeld. Orpa had vier dingen tegelijk. En toch is zij buiten, niet alleen het land van Juda, maar buiten het Immanuels land gebleven. Zal ik u die vier dingen eens noemen? Tot waarschuwing. Om daar nooit de grond van te maken voor de eeuwigheid, gemeente. Misschien als ik ze opnoem dat u zegt, oh, dat ken ik ook in mijn leven. Misschien moogt ge zeggen, ik heb het alle vier als ik me niet bedrieg. Maar zult ge daar dan nooit op bouwen? En zal het waarschuwend voorbeeld van Orpa, die bij de grens terugkeerde, zal het u nopen om uzelf te onderzoeken voor het aangezicht van God? Dan, wel geliefde, Orpa was van de wereld bekeerd tot de kerk. Ze had een wonderlijke omkering in haar leven meegemaakt. Want dat is nogal wat, geliefde. Dat ze na de dood van Giljon haar man bij haar schoonmoeder introk. En daar in dat huisje van haar schoonmoeder een verstorven leven ging leiden. Dat ze niet op zoek ging naar een man in Moab. Er waren zoveel jongens, geliefden, in de steden van Moab die die jonge weduwe best nog wel zouden willen hebben en met wie ze nog een toekomst op zou kunnen bouwen. Maar ze deed het niet. Ze hield zich bij het volk van God. En ze had een wonderlijke omkeer meegemaakt. En denk erom, daar in dat huisje van Naomi, daar werd Kamos niet gediend, hoor, de god van Moab. Want het kon zo ver niet wegwezen met Naomi, maar ik geloof toch wel dat ze de knie heeft gebogen voor de Heere, de God van Israël. Ja, toch? En dat heeft Orpa ook gedaan, in uitwendige zin. Ze is wonderlijk omgekeerd van de wereld naar de kerk. En wanneer er vandaag zoiets gebeurt, gemeente, en er zou iemand in de kerk gaan komen die jarenlang op het voetbalveld gelopen heeft op zondag, die misschien aan de drank verslaafd geweest is, die een sabbatschender en een spotter en een vloeker geweest is, en zo iemand zou naar de kerk komen en hij zou hier misschien ook belijdenis doen in het midden van de gemeente, hoeveel zouden er al wat goeds voor rekenen en zeggen, ja, maar dat moet toch wel van God zijn? Anders doe je zoiets toch niet? Anders verbrand je toch niet al je schepen achter je om een leven te laten leiden waar geur nog smaak aan is in het oog van een wereldling? Pas op. Pas op, Orpa. Tweede gemeente wat Orpa had. Ze had een innige liefde voor het volk van God.
Ze kende van dat volk er maar eentje. Naomi. En dat was nou ook nog een van Gods kinderen gemeente die ver van de plek was. Want toen ze Naomi leerde kennen, toen was niet zo best gesteld in het leven van die oude moeder. De gebed was verdord, de vruchten waren vergaan en ze leefde als een vruchteloze verstorven boom op aarde. We zouden zeggen, er ging geen geur en geen smaak meer van die vrouw uit. En toch, ze had die vrouw toch lief. Misschien ook vanwege Naomi's aangename aard, de lieflijke. En toch geloof ik, gemeente, dat er nog wel wat meer bij was. Straks zal Naomi zeggen, zo een paar keer wanneer ze de dochters gaat beproeven, dan zal Naomi een paar keer spreken over de Heere, Jehovah. En dan vragen die meisjes niet ene keer, wie bedoelt u daarmee, moeder? Nee, het blijkt dan alles, gemeente, hoe ver Naomi ook van der plaats was in al die jaren in Moab, maar dat ze toch wel eens gesproken heeft over de Heere. Al sprak ze er dan maar over en niet eruit. Maar ze heeft toch wel gesproken over die God van Israël en wat hij nou aan dat volk gedaan had in de geschiedenis, in het verleden. De wonderen van die God. Het geluk van Gods kinderen. Ja. En er was toch in het hart van Orpa, waar blijven haken ze? Ze beminde die vrouw. Om haar karakter, maar ook toch vanwege dat er iets in het hart van Orpa was dat zei, die vrouw is gelukkig. Die is veel gelukkiger dan jij. Die vrouw die heeft iets wat heel de wereld niet kent. Ze had Gods volk lief. Misschien u ook. Als je zo zijn uurtje vrij hebt, dat je het liefste naar Gods kinderen gaat, om daar zomaar stil te luisteren. Dat je misschien bang bent dat er wat aan u gevraagd wordt, maar dat je niet liever doet dan zomaar in een hoekje te zitten en te luisteren naar wat Gods kinderen zeggen kunnen. Heb u dat ook? Zij er niks van maken, gemeente? Zij er alsjeblieft geen grond van maken voor de eeuwigheid? De Heere Jezus zei, gedenkt aan de vrouw van Lot. Wij mogen zeggen, gedenkt aan de vrouw van Giljon. Gedenkt aan Orpa. Ze had nog wat. Ze deed belijdenis. Wat zegt u? Ja, ze deed belijdenis. Kom er nog wel op terug. Maar wanneer Naomi die twee meisjes gaat beproeven, en Naomi gaat het vuur zo na aan de schenen leggen, en Naomi gaat zo scherp spreken over wat er allemaal te wachten staat in Bethlehem en wat ze nog kunnen genieten in Moab, dan zegt Rut, wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. En Orpa zegt het ook. Wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Hoort u, ze had een rechtzinnige, kostelijke belijdenis. U ook. Zult ge er nooit een grond van maken. Gedenkt aan de vrouw van Giljon. Ze had nog wat. Tot tweemaal toe lezen we in deze versjes die we nu overdenken, gemeente. Als Naomi zo aandringt. En als ze zo bijna die kinderen terug schijnt te sturen, tot tweemaal toe lees ik dat Orpa in snikken uitbarst. Ze weent. Ze heeft haar tranen. Ja, hebben u die ook? Heel wat kerkgangers schreien nooit in de kerk. Ze zitten maar als een steen in de bank, gemeente. Nu weet ik het wel, hoor. Nu weet ik het wel, we kunnen inwendig schreien terwijl het oog droog blijft. Dat is waar. Maar er zijn toch ook altoos veel mensen, gemeenten, die onder het woord verkeren om het voorbeeld van smijtengeld te gebruiken zoals een hond in de smidse. Die het niet eens meer voelt als de spranken van het aanbeeld fonken en op zijn huid vallen. En die er niet meer van schrikt, van de dreunen van de hamer. Ach, Orpa weende. Eén keer. Nog een keer. En ze omhelsde haar moeder. Ze hield als het ware de arm van haar schoonmoeder vast. Het was een meisje dat niet onverschillig was. Dat bewogen was. dat aangedaan was wanneer Gods volk tot haar sprak. Heb u het ook? Ben u wel eens ontroerd, misschien onder het woord? Misschien wel eens aangedaan? Ik zeg er geen kwaad van, gemeente. Ik wilde dat het veel meer gevonden werd. Maar zult u er geen grond van maken? Gedenkt aan de vrouw van Giljon. Gedenkt aan Orpa. Daar moet meer wezen, gemeente. Er moet wat anders wezen. En zo mogen we spreken, wat Orpa betreft, van een veelbelovend begin. En dan lees ik in het 7e versje, als ze nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda. Het staat er zo schoon. Er staat niet het land van Israël of Bethlehem, maar het land van Juda. Naomi was uit de stam van Juda, geliefde. Boaz ook. Elimelech ook. En Juda, daar lag een belofte voor, weet u het nog? Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uit Juda zou Christus geboren worden. En hoe leeft daar in Bethlehem een godvrezende boer. En die Boaz, geliefden, heeft geen ogenblik in zijn leven ooit de gedachte gehad dat hij nog eens zou trouwen met een meisje uit Moab. Die gedachte, gemeente, daar zou die man van gewalgd hebben. Want dat kon toch niet? Een meisje uit een volk van Balak. Een meisje uit een volk van Kamos, van Baal Peor. Uit dat hoerenvolk, om het zo eens scherp te zeggen, dat was het. Nooit zou Boaz uit eigener beweging daaraan gedacht hebben, maar het moet. Gods altoos wijze raad heeft het bepaald en dan moet die jonge weduwe, die Rut, die moet komen uit die velden van Moab. En al die raderen in dat fijne, majesteitelijke raderwerk, die gaan in elkaar grijpen, gemeente, om dat meisje uit Moab te krijgen en daar in Bethlehem eerst op de akker en dan op de dorsvloer van Boaz te krijgen, totdat ze Boaz vrouw wordt, want Christus moet geboren worden uit die twee, Boaz, Rut. En daarom gaan ze, daarom staat het er zo treffend, om weder te keren naar het land van Juda, waar de Messias belofte ligt. Ze hebben een tijd lang stilgelopen. We komen bij de ernstige beproeving terecht, geliefde. En het is een tocht van vele, vele uren, gevaarlijke tocht. Die spelonken van Moab waren veel rovers, veel wilde dieren. Maar uiteindelijk komen ze dan toch, het zij bij de beek Arnon, die de grens vormt met het overjordaanland, misschien ook bij de rivier de Jordaan zelf, maar op een gegeven moment staan ze bij de grens, dat wil zeggen bij het water. Het zij de Arnon, die een oostelijke zijrivier van de Jordaan is, het zij de Jordaan zelf, maar ze komen bij het water. En dan begint Naomi te spreken. Gaat heen, keert weder, een iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat geruste vindt, een iegelijk in het huis van haar man. Van een wonderlijke toespraak, gemeente. Meent Naomi dat nou? Meent die oude vrouw dat nu? Stel u eens voor, dat er iemand uit de wereld komt en die komt naar de kerk. En die heeft zo een paar weken naar de kerk gegaan en een van Gods kinderen tikt hem bij het verlaten van de kerk op de schouder en zegt, kom van de week eens bij me thuis. En ze maken een afspraak. En die jongen of dat meisje komt thuis bij dat kind van God en dat kind van God zou zeggen, ga toch terug. Wat haal je toch allemaal op je hals? Wat is er nou voor aardigheid in de kerk? Wat kun je er nou verwachten? Denk nu toch eens wat je achterlaat. Denk nu toch eens aan al dat plezier dat je vroeger gehad hebt. Ga toch terug. Wat zouden we van zo iemand denken? We zouden schande van spreken als we het hoorden, geliefde. Is dat een manier? Om iemand te benaderen die misschien, dat kan toch, door Gods geest bearbeid wordt, waar de Heer mee bezig is, en dan wij proberen hem weer uit de kerk te krijgen, terug de wereld in. Menigeen heeft ook schande gesproken van deze woorden van Naomi. Nee, gemeente, dan begrijpen we het niet, hoor. Waarom heeft Naomi nou zo gesproken? We verwonderen ons wel een beetje als we het lezen, u misschien ook. Het zou nog tot daaraan toe zijn, geliefde, als ze dit allemaal zegt, als ze er nou ook nog maar één zinnetje bij gezegd had, vindt u niet? Als ze nou ook nog maar gezegd had, maar meisjes, luister eens diep in mijn hart, hoop ik toch dat je met me meegaat, want het is daar goed, hoor. Diep in mijn hart zou ik toch zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Het is nergens beter als in het land van God. Onder de dienst en onder de vleugelen van Jehovah, zeg ze niet. Nee, is niet onbegrijpelijk. Nee, luister eens, gemeente. Weet ge waarom Naomi nou zo spreekt? In de eerste plaats wil ze nu weten wat ze aan haar schoondochters heeft. Ze kent die meisjes nu misschien een jaar of 8. Ze heeft er veel liefde van ondervonden. En ze heeft wel eens gedacht, bijzonder als het Rut betrof, zou er wat goeds voor de Heere in liggen. Maar die meisjes hebben zich nooit geuit. Hun leven was onberispelijk. Hun handelwijze tegenover schoonmoeder was lief, vriendelijk, gehoorzaam. Voor de wereld om een voorbeeld aan te nemen, maar ze hebben nooit wat gezegd. En u weet, Naomi, als die meisjes meegaan, hoe diep ingrijpend dat is. Ze weet hoe groot het gevaar is dat ze daar in Bethlehem heimwee zullen krijgen. Naar Moab. Ze heeft zelf toch ook heimwee gekregen naar Bethlehem? Ze weet hoe smartelijk het voor die kinderen moet zijn wanneer ze straks in Bethlehem zich een vreemdeling zullen voelen onder een vreemd volk. En Naomi beseft, gemeente, dat slechts in één geval de zaak het waard is dat ze meegaan. Wanneer ze de Heere mogen vrezen, dan zal het niet op een teleurstelling uitlopen. En nu gaat Naomi deze scherpe woorden gebruiken om eindelijk na zoveel jaar de monden van die meisjes open te breken. Nu moet ze het weten. Ze moet het weten. En ze spreekt, gedreven door Gods Heilige Geest. En toch, gemeente, kan dat wel eens een middel zijn, dat is nog zo, voor een kind van God die met een stomme mond over de wereld gaat. Het is wel meer gebeurd. Dat zo iemand die jaren met Gods volk meeleefde, dikwijls zat te schreien, veel liefde betoonde, maar nooit wat zei, dat hij plotseling op een gewelddadige wijze opengebroken werd door een van Gods kinderen. Dat is wel gebeurd. Ik zou er u van kunnen vertellen, maar dat hoort niet op de kansel thuis. Maar het is wel waar. En dan is er nog wat, gemeente. Weet ge waar Naomi bang voor is? Dodelijk bang dat het bij die meisjes maar aan de buitenkant zit. En dan voorziet Naomi, die wijze moeder, als ze nou straks in Bethlehem komen met, en ze gaan het gewaad van Israël dragen, en ze gaan de praat van Israël spreken, en ze gaan de dienst van Israëls God uiterlijk waarnemen, maar ze hebben een hart uit Moab, een hart waar niet Jehovah woont, maar Kamos. Dan weet Naomi dat vroeg of laat zij de afgoderij van Moab zullen introduceren in Bethlehem. Dat kan niet anders. Zoals Rachel onder het zadel van de kameel de terafim van haar vader meestal. En geen afscheid kon nemen van haar oude goden. Zo zal het ook zijn met Orpa, ook zijn met Rut, als God het niet verhoedt. En ze houdt veel van haar kinderen, van haar schoondochters, maar ze houdt nog veel meer van haar volk. En ze houdt nog veel meer van de eer van haar God, gemeente. En daarom moet ze nu klare wijn geschonken krijgen. Wat is het nu? En daarom gaat ze nu zo scherp spreken. Daarom zegt ze dit. Ze spreekt scherp, maar wel liefdevol. Ze zegt, keer weder tot het huis van haar moeder. Alles wat ze doet, gemeente, is proberen om de snaren van het gevoel te betokkelen. Ze spreekt met opzet niet tegen die kinderen, ga nou terug naar je vader. Maar ze zegt, zouden jullie nou niet teruggaan naar je moeder? Als er iets is, gemeente, wat in het leven van een mens heimwee op kan roepen, dan is dat het woordje moeder. U moest eens weten hoeveel soldaten op de slagvelden gestorven zijn met het woordje moeder op de lippen. Niet vader in die laatste ogenblikken, maar moeder. Als er iets is wat een mens week kan maken, dan is het dat woord moeder. Ze zegt, denken jullie dan niet meer aan je moeder? Ik ben toch niet eigen? Ik ben je moeder niet. Ik kan toch de plaats van moeder nooit vervangen? Ik ben je schoonmoeder maar. Denk je dan niet meer aan je moeder, met wie je van je jeugd af geleefd hebt in dat huis van uw moeder? Terwijl we weten dat de vader van Rut nog leefde. Van Orpa weten we dat niet. Maar Boas gaat straks tegen Rut zeggen, ik weet wel hoe je je vader en je moeder verlaten hebt. Haar ouders zijn er nog. En ze zegt, de Heere, doe bij uw weldadigheid. Gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. Kinderen, de Heere, geven u dat gerust moog vinden. En ieder in het huis van der man. En dan tokkelt ze nog weer op andere snaren en dan gaat ze op dit aanbeeld hameren, het huwelijk, het huwelijk. Meisjes, zegt ze, jullie zijn nou ongetrouwd. De man is gestorven, je bent vrij om te huwen. Denk je nou, nee, dat zegt ze niet. Maar dat ligt wel in al haar woorden besloten. Denk je nou echt, kinderen, dat er daar in Bethlehem één jongen naar jullie om zal kijken? Ze is te fijngevoelig om het te zeggen. Ze zegt het anders. Ze zegt, denken jullie kinderen, je weet het toch wel, dat ik geen jongens meer kan baren voor jullie. Al zou ik nog een man hebben, al zou ik vannacht nou nog een man mogen hebben. En ik zou in verwachting raken en stel ik zou nog jongens mogen baren. Daar kun je toch niet op wachten? Je kan toch geen 20 jaar meer wachten? Dan is de beste tijd van je leven voorbij. Als je nu teruggaat, kun je misschien over een maand een jongen hebben. In Moab, lokt je dat dan niet? Is het niet verschrikkelijk voor een meisje dat nog een leven voor zich heeft liggen? Om ongetrouwd, altijd alleen, altijd bij een oude schoonmoeder te blijven. Altijd ook onrust te hebben. Want een weduwe had geen eigen inkomen. Maar Naomi wil zeggen, het is mij veel bitterder dan u. Er is niemand die voor me zorgt hoor. Denk je eraan? Ik moet van de genade van mijn medemensen gaan leven in Bethlehem. En die zullen mij misschien nog wel wat toestoppen omdat ik bloedvrienden heb. Maar denk je dat ze jullie wat geven zullen? Moabieten? Ze zullen je wegkijken op straat. De jongens zullen naar je spuwen misschien. Er zal er geen één zijn die om je geeft. Je zal een balling en een paria blijven in de samenleving in Israël. Kom kinderen, gebruik je verstand toch. Kom toch tot het besef wat je doet. Je kunt nog trouwen. Misschien kinderen krijgen. Jullie hebben geen kinderen. Je eerste huwelijk was kinderloos. De slaande hand van God is daarin opgemerkt. Allebei zonder kinderen gebleven. Is dat niet treffend? Dan kan je misschien een blijde moeder van kinderen worden. Gemeente, teerdere snaren kan Naomi niet betokkelen. Oh, wat grijpt dit diep in bij deze meisjes. Het is geen wonder, geliefde, dat ze allebei beginnen te schreien. En allebei aanvankelijk zeggen, nee moeder, we zullen zekerlijk tot uw volk gaan. Zekerlijk met u wederkeren. En dan begint Naomi, ik stipte het al aan, te spreken over de enige mogelijkheid die er nog zou kunnen zijn, dat ze tot een huwelijk zouden kunnen komen in Israël. Dat is het zogenaamde leviraatshuwelijk, het zwagerhuwelijk. We kennen dat uit de Bijbel. Als een meisje getrouwde met een man en die man stierf zonder kinderen na te laten, had de Heere in zijn wet verordend dat dan een van de broers van die gestorven jonge man met dat meisje weer zou moeten trouwen om zaad te verwekken bij haar. En als er dan een jongen geboren zou worden, zou die jongen de naam dragen van die gestorven man. Zo zou dus de naam van die gestorven man niet uitgeroeid worden uit Israël. Want het was voor een Israëliet vreselijk als je naam werd uitgeroeid. En nou zinspeelt Naomi daarop. Naomi begrijpt wel dat naar de mens gesproken geen man in Israël zal omkijken naar Orpa en naar Rut. En nou zegt Naomi, ach, nou zou er nog één mogelijkheid zijn dat ik nog een jongen kreeg. En dat je zou kunnen trouwen met je zwager. Maar die mogelijkheid, och, kinderen, die is er niet meer. Bedenkt het. De enige mogelijkheid om in Israël te trouwen is ten eenenmale afgesloten voor u. En dan zegt Naomi zo ontroerend in het 13e versje, want het is mij veel bitterder dan u, maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Ze wil als het ware zeggen, kinderen, voor de wereld heb ik geen toekomst meer. Trouwen zal ik nooit meer kunnen. Ik ben een oude vrouw geworden, gebogen door de smart. Voor jullie ligt het leven nog open, het lacht je toe. Je kan het verleden vergeten, kom, ga terug. En dan valt de scheiding. Dan valt de scheiding. Dan is er één van die meisjesgemeente die grijpt de arm van haar schoonmoeder vast. En die verbergt haar schreiend gelaat in een plooi van haar kleed. En die gaat zeggen, val me niet tegen, moeder, ik kan niet meer terug. Die brug is opgehaald, nooit, nooit meer. Waar u vernachten zal, wil ik vernachten. En waar je sterven zult, lieve moeder, wil ik ook mijn graf hebben. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. En er is er één gemeente, die slaat ook haar armen om haar moeder heen. En die kust haar, maar het is een afscheidskus. Orpa, ga terug. We zingen eerst met elkander. Van Psalm 56, het 4e vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. En wat daar volgt. Toen, zo lezen we in het 14e vers, toen hieven zij haar stem op en weenden wederom. Rut kleefde haar schoonmoeder aan en dan staat er zo, en Orpa kuste haar schoonmoeder. Een ontzaglijk ingrijpend gebeuren daar, gemeente, bij de oever van dat water, bij de grensrivier van Israël. Er wordt geen woord. Letten we daarop? Er wordt geen woord meer door Orpa gesproken. Het enige wat ze doet is schreien. Ze slaat haar armen om de hals van Naomi. Ze kust haar. En dan keert ze terug. En we zien in gedachten die oude moeder en die jonge Rut. Haar schoondochter en schoonzuster nakijken. Totdat ze om een kromming van de weg verdwijnt en ze heeft niet meer omgezien. Iets ontzettend aangrijpends ligt daarin. Zij kuste haar schoonmoeder. Ja, gemeente. Een mens kan de waarheid verlaten, vloekend, scheldend, maar ook kussend. Wij weten van voorbeelden dat mensen afscheid namen van de kerk, van de dienst des Heren en de wereld ingingen en zich zo vijandig openbaarde, gemeente, dat er ook geen normaal gesprek meer mee te voeren was. Ge werd uitgescholden en misschien uitgevloekt als ge probeerde die mensen nog te benaderen. Heel duidelijk waren ze. Er zijn er ook geweest die hebben zich van de waarheid scheldend afgekeerd. Soms zijn ze zelfs gaan schrijven. Boekjes, brochures, geschriften tegen de leer waarbij ze waren opgevoed. Zo kunt ge ook afscheid nemen. Maar we hebben ze ook meegemaakt. Die hebben onder tranen de keus gemaakt. Heel vriendelijk, liefdevol. Gezegd, och, u moet begrijpen, we hebben niets tegen u, hoor dominee. We hebben ook niet iets tegen de kerkenraad en ook niet tegen de gemeente en ook niet tegen de leer van de gemeente. Maar wat dan? Wat dan? Och, ja, ja. Geloof toch dat niet zo zwaar hoeft, hoor. Geloof toch dat ook wat anders kan. Ik was zo benauwd. En zo in alle vriendelijkheid, schijnbaar in alle liefde, maar toch teruggegaan, weggegaan. En Orpa doet het op de laatste wijze. Zij kust haar schoonmoeder voorgoed, voor eeuwig, ten afscheid en keert weder naar de velden van Moab. Waarom, gemeente? Waarom is ze teruggegaan? Ik wil een paar dingen noemen, geliefde. Toen Naomi begon te tokkelen op de snaren van alles wat haar lief was, toen heeft ze in één ogenblik gezien hoe de weegschaal doorsloeg, geliefde. Lange tijd heeft ze gemeend, ik geloof dat ze dat echt gemeend heeft, dat ze van haar schoonmoeder hield en ook van de God van de schoonmoeder. Lange tijd heeft ze gedacht oprecht bereid te zijn het offer te brengen om nu in een vreemd land een vreemde God te dienen in een vreemd volk. Maar ze heeft wel die toren begonnen te bouwen, geliefde. Maar de kosten heeft ze nooit overrekend. Maar nu Naomi alles eens op een rij zet, zoals we dat vandaag zouden noemen. Ballingen zijn in Bethlehem. Terug aangekeken worden. Geen vriendelijk gezicht in je leven meer ontmoeten. Door geen ene jongen meer te worden begeerd. Nooit meer naar de tempel van Kamos te kunnen. Altijd een vreemde taal te moeten spreken, altijd andere gewoonten te moeten hebben, een levensstijl te moeten voeren waar ze niet bij opgevoed was. Toen begon ze ineens te voelen, gemeente, als ze dat zou doen, dan zou ze haar hele verdere leven in een keurslijf zitten. Dan zou ze de vrijheid missen en toen voelde ze, dit offer is te zwaar. Ze was bereid om heel veel voor de Heere en voor haar schoonmoeder te doen. Alleen voelt u haar hart. Haar hart kwam niet mee. En toen ging ze bedroefd weg. Ja, wel bedroefd. De tranen biggelden over haar wangen. Ook toen ze al heel ver op de terugweg was. Weet u wie er ook bedroefd wegging? De rijke jongeling. Waar we van lezen dat Jezus hem beminde toen hij hem zag. Maar een jongen die ontzaglijk veel ook voor de Heere over had. Maar toen de Heere zijn hart vroeg. Toen was te veel. En zo is Orpa nu, geliefden. Ach, ik heb gezegd, ze had veel. Ze had een wondere omkeer uit de wereld meegemaakt naar de kerk. Ze had Gods kinderen innig lief. Ze zat graag aan de voeten. Ze had een oprechte en goede belijdenis afgelegd. We zullen met u wederkeren naar uw volk. Ze was een gevoelig meisje. Dat spoedig weende wanneer Gods volk begon te spreken. En wanneer het over de dienst des Heren ging. Lieve vrienden, misschien hebt ge al die dingen bij elkaar. Trek er dan vanmorgen maar een streep onder. En waar je misschien heimelijk op gebouwd hebt. En waar je misschien heimelijk onder gezet hebt. Een bekeerde jongen, een bekeerd meisje. Haal er maar een streep door en schrijf maar met rood vlammende letters. Eeuwig tekort. Eeuwig tekort. Dat doet pijn. Oh, dat doet zo'n pijn. Maar het is beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, vindt ge niet? Wat mist de Orpa nu? Dan gaan we niet vooruitlopen op de volgende week. Maar wat kwam ze nou tekort, gemeente? Wat Rut wel had. Hoe komt het nou dat er één kleeft? Hè? Staat er zo, Rut kleefde aan haar schoonmoeder. Hetzelfde woord wordt er gebruikt wat in Genesis 2 ook staat. De man zal zijn vrouw aanhangen. Het is ook wel een woord dat gebruikt wordt in de bouwwereld van cement. Dat tussen twee stenen gevoegd wordt. Oh, die twee die zijn niet meer te scheiden door tijd en eeuwigheid niet. Naomi en Rut, nooit meer. Hoe komt het nou dat de ene kleeft aan de ander en dat de andere weggaat? Bij het water van de grensrivier. In de eerste plaats, gemeente, moet ik dan naar boven wijzen. En dan moet ik zeggen dat er een God geweest is. Die in zijn soeverein welbehagen scheiding gemaakt heeft waar het niet was. En wie het behaagd heeft Rut te verkiezen met een eeuwige liefde. Ten diepste, gemeente, valt de scheiding in het welbehagen Gods. We moeten niet in Rut eindigen, hoor. Alsof Rut ernstiger of beter of inniger of vromer geweest. Nee, gemeente, als het aan Rut gelegen had, was ze ook teruggekeerd. Maar de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. Rut was verkoren ten leven. Van haar gold het. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Kijk, dat is naar die trekkende liefde Gods. En in Ruts leven was het wonder gebeurd van de wedergeboorte. En Rut, gemeente, had toch wat anders dan Orpa. Orpa had Gods volk lief, het volk van die God, het land van die God, ook nog wel de manieren van het volk van die God. Maar die God was voor Orpa altijd vreemd gebleven. In wezen betekende Jehovah voor Orpa niet anders dan Kamos van Moab. Het was maar een naam. Maar in het hart van de jonge Rut, geliefde, was onder het spreken van haar oude schoonmoeder, door de krachtige werking van de Heilige Geest, een heimwee geboren naar die God van dat volk. Ze kon het zelf niet in woorden uitdrukken. Ze had die God lief gekregen, ze had het volk van die God lief gekregen. Uw volk is mijn volk. Uw God mijn God. Ze kon buiten die God niet meer leven. En buiten die God niet meer sterven. En ja, daar staat een weegschaal. Rut, nou moet je kiezen, meisje. Nou moet je kiezen. Altijd alleen blijven. Nooit een jongen die naar je omkijkt. Nou spreek ik even naar de mensen. Uitgescholden en bespuwd te worden op de straten van Bethlehem. Een paria in de samenleving. Altijd dat etiketten moeten dragen. Een Moabitische. Nooit eigen te worden in Bethlehem. Altijd een vreemdeling te blijven. Hard, heel hard moeten werken. Om een karige boterham voor je oude schoonmoeder te verdienen. Nooit de rust van het huwelijk. Nooit de vreugde van het moederschap. Oh, wat gaat die schaal zakken, gemeente? Daar ligt wat gewicht in. Maar nou aan de andere kant de God van je schoonmoeder te mogen leren kennen. die Messias te mogen vinden waar de oude Naomi zo vaak met tranen over sprak. Zelfs toen ze van haar plaats was. Die Silo, waar Jacob de patriarch op zijn sterfbed van gewaagde. Rut, wat betekent Silo ook alweer? Rust aanbrenger. Hij kan je rust geven. O, dat bloed te mogen zien in de tabernakel. Waar Naomi zo vaak, Rut, weet je het nog, bewogen van gewaagde, dat bloed der verzoening. Dat heen wijst naar het bloed van hem die komen zal. Leg dat nou eens in de andere schaal. Ja, en dan slaat het door, gemeente. Dan slaat het, o Gode, zij dank, wat een wonder. Dan slaat het door. Dan mag het een ogenblikje worden, al is het nog in het gemis. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten, zelfs in het gemis, hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, dat mag ze weten. Het volgende zal haar in de toekomst bekend worden, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Amen. Heere, wat is het een wonder, als de schaal zo mag doorslaan in het leven van een mens. Dat is geen vrucht van eigen bodem, Heere, maar dat is vrucht van uw verkiezende liefde. Wat een onderscheid tussen die twee meisjes waar uiterlijk geen onderscheid was. Breng ons nu maar in de diepte van de beproeving, om te mogen vragen of we nu een Orpa zijn, dat we nou een Rut zijn, Heere. Maak het maar ernst in ons leven. Gedenk ons nu we naar huis gaan. Breng in de middag ons onder de prediking van het 10e gebod weer bij elkander. Om Jezus wil. Amen. Dames, de kerkenraad, delen we u nog mede dat volgende week een extra collecte voor de schulddelging gehouden zal worden. Voorts de eerste huwelijksafkondiging van Dirk, Cornelis, Alexander van Klei en Annette Susanna van Winkelen. De eerste huwelijksafkondiging van Maarten Albert Post en Aaltje Jacomijntje Dankers. De tweede huwelijksafkondiging van Albert Luik en Martina Lemstra. De huwelijksbevestiging zal aanstaande woensdag al hier plaatsvinden om 14:30... Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Het laatste vers van Psalm 73 is onze nazang, wie ver van u de weelde zoekt.
Ga thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van den Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.